Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O Heere, wil mijn gebeden horen, neig tot mijn smeken gunstig oren. Wij zingen van Psalm 143, vers 1 en vers 2. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wij zingen het derde vers van Psalm 17, nadat we met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, de ontvangenis van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing is uit het Oude Testament, het boek Nehemia. Vanavond is aan de beurt het 9e hoofdstuk. We lezen dat in zijn geheel, met uitzondering van het laatste vers. Dat hoort eigenlijk bij het volgende 10e hoofdstuk. We lezen dus tot en met vers 37. Voorts op de 24e dag van deze maand verzamelden zich de kinderen Israël met vasten en met zakken. En aarde was op hen. En het zaad Israël scheidde zich af van alle vreemden. En ze stonden en deden belijdenis van hun zonde en hun vaderen ongerechtigheden. Want als ze opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen ze in het wetboek des Heeren Gods een vierendeel van de dag. En op een ander vierendeel deden zij belijdenis aan en baden de Heeren hun God. Jezua nu en Bani en Katmiel, Sebanja, Bunni, Serepja, Bani en Genani stonden op het hoge gestoelte der Levieten en riepen met luider stem tot de Heere hun God. En de Levieten, Jezua en Katmiel, Bani, Hasapnea en Serepja, Hodia, Sebanja, Petaja, zeiden, staat op. Loof de Heer uw God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En we loven de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Gij zijt die Heer alleen. Gij hebt gemaakt de hemel en de hemel, de hemelen der hemelen en al hun Heer, de aarde en al wat erop is, de zeeën en al wat erin is. En gemaakt die alle levend. En het Heer der hemelen aanbidt u. Gij zijn die Heere, de God die Abraham hebt verkoren en hem uit Ur der Chaldeeën uitgevoerd. En gij hebt zijn naam gesteld Abraham. En gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aangezicht. En hebt een verbond met hem gemaakt. dat ge zoudt geven het land der Canaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Jebusieten en de Gergazieten, dat ge het zijn zaad zoudt geven, en ge hebt uw woorden bevestigd, omdat gij rechtvaardig zijt. En ge hebt aangezien onze vaderen ellende in Egypte, en ge hebt een geroep gehoord aan de Schellerszee. En ge hebt deze tekenen en wonderen gedaan aan Farao en aan al zijn knechten en aan al het volk zijns lands, want gij wist dat zij trotselijk tegen hen handelden. En ge hebt u een naam gemaakt, als het is, de deze dagen. En ge hebt de zee voor hun aangezicht gekliefd, dat ze in het midden der zee op het droge zijn doorgegaan, en vervolgens hebt ge in de diepte geworpen als een steen in sterke water. En gij hebt hen desdaags geleid met een wolkkolom en desnachts met een vuurkolom om hen te lichten op de weg waarin ze zouden wandelen. En gij zijt nedergedaald op de berg Sinai en hebt met hen gesproken uit de hemel en gij hebt hun gegeven rechtmatige rechten en getrouwe wetten, goede inzetten en geboden. En gij hebt hun uw heilige sabbat bekendgemaakt. En gij hebt hun geboden en inzettingen en een wet bevolen door de hand van uw knecht Mozes. En ge hebt een brood uit de hemel gegeven voor hun honger en een water uit de steenrots voortgebracht voor hun dorst. En ge hebt tot hen gezegd dat ze zouden ingaan om te erven het land waar gij uw hand over ophief, dat gij hun dat zou geven. Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld en ze hebben hun nek verhard en niet gehoord naar uw geboden. En ze hebben geweigerd te horen en niet gedacht aan uw wonderen die ge bij hen gedaan had. En hebben hun nek verhard en in hun wederspannigheid hun hoofd gesteld om weder te keren tot hun dienstbereid. Doch gij, een God van vergevingen, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid, hebt hun evenwel niet verlaten. Zelfs als ze zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte hebt opgevoerd. En grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans door uw grote barmhartigheden niet verlaten in de woestijn. De wolkkolom weeg niet van hem desdaags om hem op de weg te leiden, noch de vuurkolom desnachts om hem te lichten en dat op de weg waarin ze zouden wandelen. En gij hebt uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. En uw mannen hebt ge niet geweerd van een mond, en water hebt ge hun gegeven voor een dorst. Alzo hebt ge 40 jaren onderhouden in de woestijn. Ze hebben geen gebrek gehad. Hun klederen zijn niet verouderd, en hun voeten niet gezwollen. Voor ze hebt ge hun koninkrijken en volken gegeven, en hebt hen verdeeld in hoeken, als hebben zij erfelijk bezeten het land van Sion, tweede het land van de koning van Hesbon, en het land van Och, de koning van Bazan. Ge hebt dan ook hun kinderen vermenigvuldigd als de sterren des hemels. En ge hebt hen gebracht in het land waarvan gij tot hun vaderen had gezegd dat ze zouden ingaan om het erfelijk te bezitten. Alzo zijn de kinderen erin gekomen en hebben het land erfelijk ingenomen. En ge hebt de inwoners van het land, de Canaanieten, voor hun aangezicht ten onder gebracht. En hebt hen in hun hand gegeven met schades en koningen en de volken des lands om daarmee te doen naar hun welgevallen. En ze hebben vaste steden en een vet land ingenomen. En erfelijk bezeten huizen vol van alle goed. Uitgouwen bormputten, wijngaarden, olijfgaarden en bomen van spijs in menigte. En ze hebben gegeten en zijn zat en vet geworden en hebben hem wellust geleefd door uw grote goedheid. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben tegen u gerebelleerd en uw wet achter hun rug geworpen. En uw profeten getoond die tegen hem betuigt om hem te doen wederkeren tot u. Al ze hebben zijn grote lasteren gedaan. Daarom hebt ge hen gegeven in de hand hunne benauwers, die hen benauwd hebben. Maar als ze in de tijd hunne benauwdheid tot u riepen, hebt gij van de hemel gehoord. En hun naar uw grote barmhartigheden verlossers gegeven, die hen uit de hand hunne benauwers verlosten. Maar als ze rust hadden, keerden ze weder om kwaad te doen voor uw aangezicht. Zo verliet gij hen in de hand hunne vijanden, dat ze over hen heersten. Als zij zich dan bekeerden en u aanriepen, ze hebt hen van de hemel gehoord en hebt hen naar uw barmhartigheden vele tijden uitgerukt. En gij tegen hen betuigt om hen te doen wederkeren tot uw wet. Maar ze hebben trots gehandeld en niet gehoord door uw geboden. En tegen uw recht en tegen dezelfde hebben zij gezondigd, door de welke een mens die ze doet leven zal. En ze hebben een schouder teruggetogen en een nek verhard en niet gehoord. Doch gij vertoogt het vele jaren over hen en betuigde tegen hen door uw geest door de dienst uw profeten, maar ze neigden het door niet. Daarom hebt gij hen gegeven in de hand van de volken der landen. Doch, door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernieuwd, nog hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. Nu dan, o onze God, gij grote, gij machtige en gij vreselijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze profeten, onze vaderen en uw ganse volk van de dagen der koning van Assuraan tot op deze dag. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt trouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En onze koningen, onze vorsten, onze priesten en onze vaders hebben uw wet niet gedaan. En ze hebben niet geluisterd naar uw geboden en naar uw getuigenissen die gij tegen hen betuigdet. Want ze hebben u niet gediend in hun koninkrijk en in uw menigvuldige goed dat gij hun gaf. En in dat weide en dat vette land dat gij voor hun aangezicht gegeven had. En ze hebben zich niet bekeerd van een boze werken zie. Wij zijn heden knechten. Dat land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten, zie. Daarin zijn wij knechten. En het vermenigvuldigt zijn inkomst voor de koningen die gij over ons gesteld hebt, om onze zonde wil. En ze heersen over onze lichamen en over onze beesten en hun welgevallen. Alzo zijn wij in grote benauwdheid. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere bidden. Heere, u brengt ons samen zo op een door de weekse avond bij uw woord. We hebben naar uw woord geluisterd. Indrukwekkend. Een getuigenis als van een aanklacht. Van een belijdenis van wij hebben gezondigd. Wij en onze vader, indrukwekkend, een doorlopend getuigenis van uw barmhartigheid en genade. Zulk een God zijt gij, die naast de zonde van het volk Israël legde uw genade en uw barmhartigheid. Dat ze met hun zonde dat tot uw toevlucht nemende. In hartelijke belijdenis van u erkende, we hebben gezondigd. Dat ze zouden verlegen worden. Om de komende Christus. O, je wanne lessen voor ons allemaal. Laten we maar niets van onszelf verwachten. Laten wij daar maar niet op rekenen. Dat we uit onszelf vruchten zouden voortbrengen, kunnen tot eer van uw naam. Integendeel. Dan moeten we zeggen met het volk Israël, wij en onze vaderen, wij hebben gezondigd. Gedaan wat kwaad is in uw ogen. Hier staan en zitten wij vanavond voor uw heilige aangezicht. Heere, dat is uw evangelie. Dat is het heerlijk getuigenis van uw woord. Dat gij zijt die grote, die majesteitelijke geduchte Heere. Groot in uw verbondstrouw en uw verbondsgenade. En dat is uw eenzijdige liefde. Vastliggend in uw verbond. Nieuw Testamentisch, om Christus wil. Here, tot wie zullen we anders heen gaan? We lezen in uw woord dat velen u gevolgd hebben, Heer Jezus. En ze gingen allemaal weg. De een na de ander. En toen u alleen met uw discipelen overbleef, zei u, zullen jullie ook niet weggaan. En als dat tot ons komt, Heer, die grote afvraag, zullen we ook maar niet heen gaan? Zullen we ook u maar niet terug toekeren? Zullen we het maar van onszelf verwachten? Zullen we de handen maar uit de mouwen steken en onze eigen activiteiten voor u neerleggen? Zullen wij dan vanavond maar tot u komen en zeggen, Heren, hier zijn we met onze vruchten? En dan heeft Petrus gezegd, Heren, tot wie zullen we heen gaan? Naar de wereld? Naar mensen om ons heen? Naar onszelf? En dat is toch de grote les, Heren. Elke keer weer kijken we naar onszelf. Maar Petrus heeft het ons geleerd. Tot wie zullen we heen gaan? Gij. Gij alleen, maar gij volkomen. De woorden van het eeuwige leven. Zo wordt de mensenkind zalig. Omdat u het gedaan hebt. Omdat het in u te vinden is. Levend uit uw belofte wordt. En daarin smakende en proevende. Wat gij goed zijt. Heere, dan blijft er verwondering over. Om alleen uit genade te leven. Louter goedheid, liefdeskoorden. Waarheid zijn des Heere baan. Hun die zijn verbond en woorden. Als een schatten gadeslaan. Heere, wij bidden van u. Laat dat voor elk onze. De hartelijke beleving van ons geestelijke leven zijn. Niets uit ons, maar alles uit hem. En zo reist uw kerk door de strijd van het leven naar het eeuwige Jeruzalem. Om daar uw lof eeuwig groot te maken. Hier staan en zitten wij met onze zonden, met onze dwaasheid, met onze vragen, met onze noden. Tot wie zullen we anders de toevlucht nemen? We grijpen u aan in uw barmhartigheid. Genade, was ons in Christus bloed. Vernieuw ons door zijn geest. Hoor ons, Heere, en geef ons zo samen een goede dienst. We hebben het zo nodig. Bij het luisteren en bij het prediken. De onmisbare bediening van de Heilige Geest. Ook in deze ogenblikken vragen we het weer aan u. Ontwaak noordenwind. Kom, gij zuidenwind. Doorwaai ons hof. Want u zijt de geest van de Vader en de geest van Christus. Zo zullen de specerijen uitvloeien. Hoor ons en geef ons een goede dienst. Wees hier, wees ook thuis aan meegeluisterd worden. Wij vragen u dat om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan een paar versen zingen uit Psalm 78. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, voor de kerk en voor de diakonie. Wij zingen van Psalm 78, dat is een zogenaamde historische psalm. We gaan de historie na van het volk Israël, maar we zingen vers 3... Want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis. Daar zingen we wat God dus aan het volk Israël gedaan heeft. We zingen 9. Maar schoon ze dus Gods goedheid ondervonden, nog pleegden ze in het vervolg de snoodste zonde. Daar zingen we wat het volk gedaan heeft. Niet anders dan zonde gedaan. En dan zingen we ook het laatste vers. Vers 36. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden. U begrijpt, dat is natuurlijk David. En dan lezen we erin van de grote Davidzoon van Christus. Die kan ons van de zonde verlossen. Nou, we zingen dus van Psalm 78, 3, 9 en 36. We lezen in Nehemia een biddag te Jeruzalem. Drie gedachten. Maar let eerst op die biddag. Hoe die daar georganiseerd wordt, hoe die verloopt, dat zijn de eerste versen. Tweede plaats, let op de les van de geschiedenis. En dat lange gebed wat daar uitgesproken wordt voor het aangezicht des Heren, dan gaan we als het ware met de hand meegenomen worden langs heel de geschiedenis van het volk Israël. En dan wordt een les uitgeleerd. Tweede gedachte. En het derde, dat is het slot van het hoofdstuk, de nood van het heden. Dus nadat in dat hele gebed de geschiedenis der Heren is voorgehouden, dan komen de bidders bij de nood van het heden en leggen ze voor de Heren neer. Nou, biddag te Jeruzalem, we letten op de biddag, de les uit de geschiedenis en de nood van het heden. Je zou zo'n hoofdstuk een parel uit het Oude Testament kunnen noemen. Toen vanmiddag mijn liturgie klaarmaakte, overwoog ik nog bepaalde gedeeltes eruit te lezen. Nee, dacht ik. Nee, zo'n hoofdstuk moet je echt in je geheel lezen. Zo'n hoofdstuk, daar kun je niet in gaan knippen, kun je ook niet gaan snijden. Toen we laatst onze biddag hadden, 2 weken terug, dacht ik aanvankelijk nog, mooi, ik zou hier uit dit hoofdstuk kunnen gaan breken. 3 keer. Ik heb het toch maar niet gedaan, maar dan ga je weer het hoofdstuk verknippen. Natuurlijk, je kunt uit het hoofdstuk allerlei gedeeltes halen. Je kunt er denk ik wel 10, 20, 30 keer over preken als je wil. Maar dan kun je beter de verhalen Exodus nemen. En dat neem je. Dit gedeelte moet je nemen in zich heel. Een gebed verknip je toch niet? Nee. En daarom moeten we ook vanavond proberen dat gebed in zijn geheel te overdenken. Wilt u liever stukjes eruit doen, doet u dat thuis. Dan lees u het nog maar eens door. Blijf nog eens bij delen stilstaan. Het is zo'n rijk, diep hoofdstuk. Eigenlijk, gemeente, heb je in dit hoofdstuk in het Oude Testament het evangelie in het notendop. En waarom wil een reformatorisch kerkmens daar niet aan? Waarom wil een reformatorisch kerkmens hier nou niet aan? Ja. Wij noemen er wel ons reformatorisch, maar zijn we het nou ook? U zegt, wat bedoelt u? Steeds maar weer bezig iets bij jezelf te zoeken. Het zij als het gaat over het stuk van de ervaring, het zij over de heiligen. Vandaag heb je mensen die hollen achter hun eigen heiligmaking aan. In een geweldig activisme. Mensen verstaan de Bijbel niet. Ze verstaan het evangelie niet. Het evangelie is zo diep ingrijpend. En is zo ruim en heerlijk. Als u nou 1 woord zou moeten vatten. De hoofdinhoud van het hoofdstuk in 1 woord. Wat zou u dan kiezen? Misschien waren het makkelijk om te zeggen. 2 woorden. Vooruit. 2 woorden. Meer niet. Zou ik het voor u doen? Want u zegt niks. Zonde en genade. Zonde en genade. En weet in de tijd van de reformatie, als je de Rooms-Katholieke Kerk werd tegengestreden moet worden. En dan ging het over natuur en genade. Aan de andere kant hadden ze de doopse stroming. Is vandaag weer springlevend. Hadden ze het over schepping en genade. Ja. Genade en dan was heel die oude schepping was erbij. En het ging alleen om genade. Ze geven dan naar de glorie toe. Maar gemeente, dat eenvoudige Bijbelse. Zonde en genade. Ja. En dan zijn we een heel goed gezelschap als we even Maarten Luther naar voren halen. Tegelijk zonde. Tegelijk rechtvaardig. Dat is ontzaggelijk, want dat kun je niet met droge ogen lezen dit hoofdstuk. 1 zonder schuldig bestaan. Heel de geschiedenis van het volk is al door. Totaal niet over het volk te roemen. Is het over u te roemen? Zou er iemand in de kerk durven opstaan en zeggen, ja maar dominee, ik ben al aardig bekeerd. Hè? Ik ben al aardig gevorderd in de bekering. Zou ik durven? Zou ik aandurven? Of zou je zeggen, ik buig me onder dat volk. Enkel zonde. en die loutere genade. Laat ik eens voor ik aan de preek begin. Er is één zin te uithalen. Daar het slot van vers 31. Gij zijt een genadig en barmhartig God. Zalig worden is daarvan leven. Gij. U moet dat hoofdstuk nog eens thuis lezen. Gij. Daar staat een schuldenvolk voor de majesteit. Gij zijt genadig. Gij zijt barmhartig. Halleluja, daar ligt de zaligheid van een mensenkind in. Niets uit ons, alles uit hem. Zo reist de kerk naar u, zeggen de amen op of niet. Dat is het evangelie. Het is een parel, Nehemia 9. Je zou er bijvoorbeeld Daniel 9 naast kunnen leggen. Er zijn meer hoofdstukken op te zoeken. Het is een biddag. U weet, nadat de muur rondom Jeruzalem herbouwd was en de poorten erin aangebracht, wachten waren aangesteld, bracht die zevende maand aan. Een zeer bijzondere maand, een maand vol feesten. U weet, de eerste dag, de nieuwe maansdag, was voor die zevende maand een hele bijzonder aparte dag. Daar hebben we over nagedacht. Ja, we hebben op die shofar, op de bazuin geblazen. Dat was een sabbat waar heel het volk voor het aangezicht des Heren kwam om gehoorzaam onder hem te buigen. Dan had je de tiende, de grote verzoendag. Hier in Nehemia wordt daar niet over gesproken. Maar u mag rustig aannemen dat men ook die grote verzoendag heeft gehouden. Het wordt hier niet vermeld, maar niet vermeld wil niet zeggen dat het niet gehouden is. En dan breekt het loofhuttenfeest aan, van de 15e tot en met 22e, een uitbundig feest. En dan wacht men een dag. Dat voelt men, ja, je kunt zo niet van het uitbundige loofhuttenfeest, daar vorige keer over nagedacht, zomaar naar een boetedag toestappen. Er moet even een dag tussen. Vandaar dat het hoofdstuk begint met de 24e dag van de maand. Er zal weer een dag verstreken na het loofhuttenfeest. U herinnert zich, op die eerste dag van de maand was het volk daar bij elkaar gekomen op dat grote plein voor de waterpoort. En had Ezra uit het Oude Testament gelezen. Je had de wet, de Torah, des Heren voorgelezen. U herinnert zich dat. Had zo'n geweldige indruk gemaakt. En wat las men erin? Gods goedheid en de zonde van de vader. Dat is zo aangegrepen dat het volk stond te wenen van de zonde. Esra en Nehemia waren er tussen gesprongen, vandaag geen geween. De blijdschap en de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En ze hebben dat volk heen geleid uit de vreugde des Heren. Maar ja, toch bleef dat bij dat volk leven. Ze hadden daar oog in oog met het woord des Heren gestaan. En daarin schuld en zonde gelezen, aanklacht. Grote verzoendag. Ja, dat loofhuttenfeest, dat uitbundige feest. Afsluiting van alle oogsten waarin de Heer geloofd en gedankt wordt. Het is een dag voorbij. En het volk heeft weer behoefte om bij elkaar te komen. Ja. Als ware wordt hij die eerste dag weer opgepikt. Met die smart, als ze daar in het wetboek des Heren gelezen hebben. De grote verzoendag wordt weer opgepikt. En het zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn op de leiding van Ezra. Men komt op die 24e weer samen, weer op dat grote plein, voor de waterpoort aan de oostkant van de stad. Voor een biddag, een boetedag, een vastedag. Ja. Men komt samen, de kinderen Israëls, om te vasten. Begint 's morgens vroeg, men neemt geen eten tot zich. Men komt daar samen voor de biddag. U weet dat vaste dat onderstreept de geweldige concentratie op het bidden. Men ziet als het ware van alle lust om zich heen af en men concentreert zich met alle kracht op het bidden. Dat vaste onderstreept ook dat men het doet in verootmoediging. Men buigt in schuldbelijdenis onder de Heer. En heeft rouwkleren aangetrokken. Dat is het gemeente wat er zo vaak in de Bijbel staat. Ik ga in het zwart vanwege des vijands onderdrukking. Dat is als het nodig is in rouw gaan. En dan weet die rouwkleren, ja, om over een blote lijf werd de Bijbel, de staat het aan, en drukt het mooi uit, een zak gebonden. Om een blote lichaam, een schort bij de lendenen, van ruw geiten of kamelenhaar was heus niet zo aangenaam. En men liet allerlei vuil en as op het hoofd gooien. Nou, dat is in het zwart gaan. Ja. In diepe rouw. Vanwege de zonde. Als u mij vraagt, wat bedoelden ze mee? Dan kan ik niet mooier zeggen dan met de woorden van Paulus uit Efeze 2. Wie zijn zonde beleidt, weet dat hij dood voor God is. Dood. Door de zonde en misdaad. In het zwart gaan die rouwkleren wil zeggen, ik ben voor God dood vanwege mijn zonde. En er wordt over geweend. Weet u wat eigenlijk onze doodstaat is? Dood wil zeggen van God vervreemd. Tussen God en mij die diepe kloof. En waar schuld en zonde is, daar kan God niet zijn en wonen. Zo komt men samen. Vastend. In rouwklederen. En ja. Men heeft wel een beetje onderscheid gemaakt. Alleen de echte Israëlieten. U weet, zo langzamerhand had men zich vermengd met heidenen. Ezra had daar maatregelen tegen genomen. En het was toch weer tot het volk doorgedrongen. We zijn een apart volk. Te midden van alle volken heeft God alleen Israël uitverkoren tot zijn volk. Het gaat om dat volk alleen. Vandaar, alleen de kinderen Israëls, het zaad van Israël. De vreemden niet. Die tot andere volken behoren, die niet. We zijn hier in het Oude Testament. Het gaat in het Oude Testament voorlopig alleen om het volk Israël. Want het gevaar is zo groot als zij zich gaan vermengen dat men de Here verlaat. Dat is het verbondsvolk. En in het Nieuwe Testament is waar. Is de middenmuur afgebroken, gaat het evangelie ook tot de heidenen, tot alle volken. Het is één kerk uit Jood en heidenen. En toch moet die ene kerk leren afgezonderd van de wereld te leven. Staat zo mooi in het doopformulier. Wereld verzaken in de wereld, maar de wereld verzaken. Oude natuur doden. In een nieuw godzalig leven wandelen. Nou, dat is eigenlijk de gedachte van dat volk alleen. En dan komen ze daar en het is voor die waterpoort. Herinnert zich, op die eerste dag was het volk te oog gekomen en er was zo'n preekstoel gemaakt. Zo'n podium, zo'n houten podium. Daar is hij opgestaan, omringd met andere mannen. 7 aan de ene kant, 6 aan de andere kant. En ze hadden het woord gelezen. Nou, dat staat er nog. En ze komen daar samen. Zo voor dat houten podium. En dan staan ze, en wat gaan ze er doen? Hun zonde beleiden, en de zonde van de vader. Nou ja, zult u denken, dat is zo ver in het verleden. Wacht nou even. De Israëlieten zijn zich heel bewust, dat het volk een eenheid is. Eén met hun vader. U weet, als het Jozef op paasfeest viert, is het net alsof ze het helemaal opnieuw beleven. Zo denkt een Jood ook. Een Jood kan het voorgestap niet wegschuiven. Ze zijn daar één mee. En als waren deze Joden die er staan, het volk is er één met heel het Joodse volk vanaf Abraham af. En samen met elkaar weten ze, wij en onze vaderen, wij hebben gezonderd één daarin. Vergrijpend. U komt dat gemeente ook in de wet des Heren tegen. Je kunt er zomaar niet wegschuiven, de zonde van de vader. Ja. U weet dat de Heer, het staat in de wet, dat de Heer zal bezoeken, de zonde van de vader, de kinderen tot in het derde geslacht toe. Dat wil zeggen, als de geslachten die na de vader komen, in dezelfde zonde wandelen, zal de Heer ze straffen. En dat zie je nou door heel dat volk Israël heen. Vanaf Abraham af, altijd maar wandelen in dezelfde zonde. Daarom een eigen zonde en die van de vader. Als ware in die enkele Israëliet die daar staat, zie dat hele volk Israël van al de eeuwen vertegenwoordigd. Heel de kerk. En dan staan ze. En ja, wat gebeurt er? Ze komen ongeveer bij elkaar een uur of zes. Ja. Ik las het van de week weer in de krant. Ja, een dienst van een uur vinden ze te veel. Categorisatie van 3 uur vinden ze zelfs te veel. Ja, vinden ze zelfs te veel. Daar moet maar een video bij komen. Maar kinderen kunnen geen 3 kwartier. Nou, dank je de koekoek. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Ze kunnen best wel een uur luisteren. En je kunt best wel een uur naar een preek. Als het moet, zelfs langer. Ja. Ja. Tegenwoordig kunnen ze niks meer. Ja. Hier 6 uur. Nou ga ik niet pleiten voor een dienst van 6 uur. Maar ze zijn dan toch maar 6 uur bij elkaar. Ja. Ongeveer tot in de middag. Daarna kan het niet meer. Dan wordt het vindheid, bloedheid. Dan kun je onmogelijk tamer in de open lucht staan onder de zon. Dus men begint 's morgens vroeg om 6 uur tot 's middags 12 uur. 6 uur. 2 kwarten van een dag. En de eerste 3 uur, daar wordt het woord des Heren voorgelezen. Weer gaat het wetboek open. Weer gaat het boek Deuteronomium open. En dan zie je levieten staan op die preekstoel, op dat houten podium. Zo worden die genoemd, Jozua, Bani enzovoort. En er wordt uit dat wetboek wordt gelezen. Men zal wel bepaalde aansluitende gedeelten opgezocht hebben. En tegelijk zijn er ook weer levieten die te midden van het volk staan en het uitleggen. De andere levieten worden dan in het 5e vers genoemd. En als dan zo die wet gelezen wordt, 1 uur of 3, dan worden de wetrollen opgebergen. En die mensen daar op dat podium, op die preekstoel, de levieten die er staan, die beginnen te bidden. En dan staat er zo dat ze met luide stem tot de Heer hun God roepen. Daarvoor zijn ze samen op deze middag. Belijdenis van de zonde doen. De Heer te aanbidden, tot hem roepen. En weet je wat dat voor een roepen is? We zien daar die mannen, de levieten, staan op die preekstoel, dat houten gestoel, dat podium, en ze schreeuwen naar de hemel. Want weer is dat wetboek gelezen. Gedeeltes eruit. Ze hebben weer hun eigen zonde gezien. En ze hebben weer iets geproefd en gehoord van Gods genade en barmhartigheid. En dan zie je die geestelijke lijstlieden, ze staan er op dat hoge podium en ze schreeuwen naar de hemel. Als zou dat voor een schreeuwen een roepen geweest zijn. Met luide stem riepen ze tot de Heere hun God. Wat een zo'n prachtig mooie tekst. Ongetwijfeld is het een schreeuwen in belijdenis van zonde. Het is echt een luid roepen, een luid schreeuwen. Weer als het ware hun zonde die ze gedaan hebben uitkermen voor God. En tegelijk roepen ze hem aan in een lofprijzing. Ja, in een lofprijzing. Want hij is de Heere, hun God. Als je nou de Bijbel leest, het Oude Testament, moet je op die naam eens letten. De Heere met 5 hoofdletters, hun God. Ja, als je nou de Bijbel aan tafel leest, ja, je leest door natuurlijk. Je kunt moeilijk zeggen, ik stop een poosje. Eigenlijk zou je het moeten doen. En dan moet je dat eens proberen te overdenken. De Heere hun God. Daar begint de heilige wet ook mee, puur evangelie. Ik ben de Heere uw God. Dat is de Heere de Yahweh. Ik ben. Die zich aan dat volk in zijn verbond verbonden heeft. Dus dat roepen is kermen over de zonde. Gelijk hem loven en prijzen dat hij de Heere hun God is. En terwijl zo deze levieten staan te bidden te roepen, zijn die andere levieten daar in het 5e vers genoemd, die staan te bidden van het volk. Volk dat daar een groepje staat, met die geestelijke lijstlieden daartussen, en die lijstlieden wekken dan het volk op. Kom, zeggen ze, doe als die mannen daar op dat podium dat preekgestoelte. Staat op, loof de Heer en uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het gaat als ware gemeente in het gebed over. Men loven de naam uw heerlijkheid die verhoogd is boven alle lof en prijs. Kijk gemeente, wat indrukwekkend, zo'n biddag. Ja. Een reed biddag werd vroeger uitgeschreven door de overheid. Dat is de oorsprong van onze bedendagen. En dat was in tijden van noden en moeite. Dan schreef de overheid aan de kerken een biddag uit om de nood van volk en vaderland hier op te dagen. Dat waren boetedagen. Jammer dat het zo niet meer is, hè. We hebben nou een seculiere overheid. Ik vind het ook altijd nog jammer dat de biddagen verknipt worden. Ja, verknipt over heel de maand maart. Ik vind het altijd vreselijk jammer. Zou op één en dezelfde dag in alle kerken moeten zijn. Veel beter. Lees ze niet altijd een dominee, nou dan lezen ze maar een preek. Maar ik zou ervoor willen pleiten. Veel beter. Samen op, en waarom doen we dat alleen in het voorjaar? Samen op die ene dag in begin van maart. Maar er zijn toch gelegenheden genoeg dat we als kerken elkaar opwekken. Laat me nog eens een bintag houden. Vindt u het kerkenleven om naar huis te schrijven? Vindt u het kerkenleven zo bloeiend vandaag de dag? Reden genoeg om weer eens een bid- en boetedag te houden. Maar zou het toch helemaal geen kwaad kunnen als je dat als gemeente een keer doet? Al doe je dat als gemeente alleen maar samen als gemeente. Dat is afspreken. Nou, op die en die donderdag of die en die vrijdag of die en die woensdag houden we een biddag en boetedag. En voor je gezin of persoonlijk. In je eigen leven. Zou je ervan denken om je eens af te zonderen? En ons eten te laten staan? Dan hoef je helemaal niet in je mooiste kleren te komen. Dan kom je maar in rouwgewaad. Zoals hier de Joodse volken doet. En dan samen voor ons aangezicht. Wij en onze vaderen. Wij hebben gezondigd. En weet je wat zo grijpend is, gemeente? Zomaar niet gezondigd. Maar gezondigd tegen de Heere, onze God. Dat is het. Zomaar is opstand tegen God. Haat tegen God. Ongehoorzaamheid. Dwars tegen hem inliegen. Ga dwars tegen hem in. Wek zijn toren op. Is er geen reden om dat ook in je eigen leven te doen? Van tijd tot tijd. Om zo te komen. Schreeuwen, ik heb tegen u alleen gezondigd. Maar lieve gemeente, dat niet alleen. Laat het alstublieft niet bij een schuldbelijdenis blijven. Het is goed om zo in een biddag en een boetedag onze zonden te beleiden. Maar als we niet verder komen. Als daar een punt staat, als het niet verder gaat, zou ik het vanavond mogen preken. In het belijden van de zonde kan de grootste vreugde zitten. Want die belijdenis van zonde gaat u over in een lofprijzing, in een loven. Wil ik u nog even op wijzen. Daar staat in het vijfde vers, dat het volk wordt opgewekt, staat op, loof de Heere uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Weet je wat voor woord daar gebruikt wordt voor loven? God zegenen. Barach, zegen God. Wat is God zegenen? Dat is uitspreken dat God een zegen is en een zegen geeft. Dat is uitspreken dat er nou bij die Heere, de God van het verbond voor schuldige zondaren, de zegen van zijn vergevende liefde te verkrijgen. Dat is hem loven en prijzen. Begrijp je? En in het belijden van de zonde, in het erkennen dat ik tegen God gezondigd heb, kan zo'n vreugde zijn. Dat ik met mijn zonde niet alleen tegen hem gezondigd heb, maar dat ik met mijn zonde tot hem de toevlucht mag nemen. En hem zegenen. Uitspreken dat God die enig, de Heer en onze God, een louter zegen is en geeft voor verloren zondag. Om weg te kruipen, Nieuw Testament is, in het bloed van Christus en de vaderlijke liefde. Aan de ene kant is dat smartelijk. Je schreeuwt het uit, bitter, je schuld te blijden. Maar er zit een zoetigheid in. Dat ik zo in de liefde tot God hem mijn zonde mag beleiden en bij hem schuilen. om alle zaligheid in hem te vinden. Dat is de bidder die gehouden wordt. Ja. Ja, iedereen heeft iets eenzijdigs. Laat ik vanavond ook iets eenzijdigs hebben. Gemeente, is dat nou heel je godsdienst bestaan voor God? Meer is niet nodig. Of moet er nog wat bij? Moet er nog wat bij? Minder kan niet. Ja. En weten we nou toenemend in het geloof is? Elke keer weer zo'n bidden houden. En steeds dieper je schuld onder God beleiden. En je meer en meer in hem gaan verlustigen. Moet je zo over nadenken. Hem loven en prijzen. De Heer onze God. De Yahweh. Dat is de Vader in zijn eeuwige liefde. Dat Christus in de kracht van zijn bloed. Dat is de Geest in zijn levensvernieuwende genade. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat ik mijn al mijn schuld en zonde bij hem mag schuilen. Om op te springen van zielenvreugd in hem. Bid en boetedag. Vernedert u onder de krachtrand Gods. Hij zal u verhogen te zijne tijd. Ja, u ziet dat in gedachten niet waar op dat houten prekerstoelte. Daar zien we de levieten staan. Ongetwijfeld, het wordt er niet gezegd, maar we mogen dat aannemen. Gezien de voorgaande hoofdstukken onder leiding van Ezra. Ik denk ook dat Ezra dat gebed heeft uitgesproken en dat die andere levieten hebben meegesproken. En dan zien we dat volk daar buigend in het stof. En die levieten onder leiding van Ezra, die beginnen toch een gebed uit te spreken. Ik zei het al, dat loven en prijzen was al langzaam overgaan in een gebed. En je tot de Heere wende en dan gaat men bidden. Heb u dat nooit als je bidt dat je denkt, hoe moet ik nou eigenlijk bidden? Ik weet het wel, gemeente, al is mijn gebed nog zo verward. Het kan bij God aangenaam zijn. Maar toch is het goed als je een ordelijk gebed hebt. En van die bidden kun je veel leren. Wees waar Ezra mee begint in dat gebed. En als ware hij biddend, de levieten die bidden met hem mee en het volk in gedachten sluit zich er helemaal bij aan. Hij begint met God te loven als de schepper en de onderhouden van hemel en aarde. Daar begint hij mee. Hij begint te erkennen dat God alleen God is. Je hebt het in de kranten kunnen lezen, ik ga er niet al te zeer op in, maar het doet je wel pijn. Er is een conferentie gehouden over dat iets is, maar er is iets. Er zijn vandaag veel theologen die zeggen, ja, ik weet geen raad meer met het persoonlijk bestaan van God. Dat is niet zo. God ontmoet je dan in elkaar. Nou moet je luisteren, wat moet je mijn zoon God doen? Dan stop ik er liever mee. Daar ligt toch geen troost, geen kracht in. Vind geen wonder, gemeente. God begrijpen kan ik niet. God de gronden kan ik helemaal niet. Maar dat geloof ik met heel mijn hart en mijn ziel. En daar mag een mensenkind zich helemaal aan toevertrouwen. Gij zijt de Heere alleen. Ja. Gij alleen. Zoals de Heere is, is er niemand. Die persoonlijke God die woont in de hemel der hemelen. En die heel deze aarde geschapen heeft door het woord van zijn macht. De hemel geschapen. Met al die sterren. Met al die planeten. Indrukwekkend. Hemelen der hemelen geschapen. Met een Heer, dat is zijn woonplaats. Waar hij woont in zijn glorie. Met al die miljarden engelen. Door zijn hand geschapen. De aarde met alles wat erop is. De zee met alles wat erin is. Hij onderhoudt het ook van dag tot dag. Nu, lieve mensen. Als die God nou je deel is. De psalmdichter zegt bij u schuil ik, o Heere. Maar zijn mensen tot dwaas dat we God verlaten hebben. Maar zijn we tot dwaas dat we zo de Heer op zijn plek kunnen laten. In al de vragen en de moeite van het leven. En bij het ouder worden, worden die meer. Dat is geloof. Ik hoef niks te hebben, ik hoef niks te presteren. Lieve mensen, ik hoef in de eerste plaats niks voor God te zijn. Gij, Heere, alleen. de schepper, de onderhouder, die almachtige. Als je nou bij die Heere schuilen mag. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Daar kun je zitten, kun je uitrusten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Zoek toch die Heer. Die Almachtige. Ja. Want nu, als ze dan zo God groot gemaakt hebben. Als de schepper van hemel en aarde. En ze zeggen, heel het Heer de hemel aanbidt u. Zon, maan, sterren, vogels, bomen. Heel de schepping, alle engelen prijzen en loven hem. Hij is God alleen. Nou, lieve gemeente. Als ik dan als klein mensenkind, met al mijn vragen, mijn zonden, mijn dwalen, mijn kwalen, mijn vragen, schuilen mag bij die schepper. Ja. De Heere uw God. En dan gaan ze in dat gebed God groot maken als de herschepper. Waar is het begonnen? Bij Abraham. Daar beginnen ze. De vader, de stamvader van het volk is, u hebt Abraham verkoren. Mooi, hè? Niet Abraham heeft naar God gevraagd. Niet Abraham heeft God gezocht. Gemeente, God kwam met zijn woord tot Abraham. God is altijd de eerste. Vanuit zijn eeuwige verkiezende liefde, waar de grondslag in ligt van de zaligheid. Hij heeft Abraham opgezocht. En omdat God de eerste is, ligt de zaligheid zo vast en is de zaligheid zo zeker. En is de zaligheid mogelijk voor iedereen. Omdat God de eerste is. Tja. En Heer, u hebt hem uit Ur der Chaldee gevoerd. Ja. En hij was getrouw bevonden door u. Tja. U hebt hem zijn belofte gegeven van het land Kanaan, dat hij en zijn zaad het erfelijk mag bezitten. En, dat, en heren, dat volk uit Abraham geboren is toen in Egypte gekomen. En daar in Egypte in die ijzer over in die slavernij. Oh, wat was het daar een ellende, heren. En dan heeft dat volk tot u geroepen. En gij hebt haar ellende gezien en gehoord. En toen bent u met die wondertekenen gekomen, met al die plagen. Egypte, de koning, dat volk. En die heb u volk Israël, heb u uitgeleid. Door de Rode Zee. Je hebt zomaar die weg gekliefd. Met die macht kliefd u het water. En het volk kon u volgen. Achter de wolk en vuurkolom. Overdag de wolkkolom. Ze konden nooit verdwalen. 'S Nachts de vuurkolom. Het was altijd licht. En heren, wat heb u gedaan in de woestijn? Elke dag het manna. Ze hadden altijd eten. En als er dorst was, is de steenrots gekliet en heb u water gegeven. Heren, toen heb u het gebracht bij de Sinaï. Daar bent u op neergedaald. U hebt uw wetten gegeven, u hebt het verbond met het volk gesloten. U hebt de heilige Sabbat gegeven. U gaf brood uit de hemel. U gaf water uit de steenrots. En ge zou dat volk inbrengen in het land Kanaan. Jonge heren, dat heb u allemaal gedaan. Vindt u het indrukwekkend? Vindt u het indrukwekkend? Maar ik eens vragen, herken je daar je eigen leven in? Herken je daar je eigen leven in? Zoals het hier met het volk Israël gegaan is, zo gaat het vandaag de dag toch met elke gelovige en met heel Gods kerk. Wie was de eerste? Hoe is het begonnen? Gemeente, je kunt alleen maar één antwoord erop geven. Het begint altijd met het woord des Heren. Daar begint het mee. God is de eerste. Vanuit zijn opzoekende, eeuwige, verkiezende liefde. Zondagavond over nagedacht, weet u nog. En God komt met zijn woord. En met zijn woord legt hij beslag op harten. En gaat die zondaar trekken. Waar trekt hij ze? Uit het Egypte van de zon. Van de slaven, nee, van de dood. En dan trekt God je door de Rode Zee van het bloed van Christus. Ja. En hij leidt je door alle moeite heen. Door die wolk en vuurkolom. Hij geeft het manna. Oh, dan mag je het Christus eten en drinken.
De steenrots, Christus, wordt geslagen. En het water des levens vloeit uit. Ken je er iets van? Dat leven der genade. Zoals het hier schitterend getekend wordt, wat God met het volk Israël gedaan heeft. Zeg eens, is dat je leven? Dat is het geloofsleven. Een geloofsleven zonder Christus is geen geloofsleven. En een geloofsleven zonder zekerheid is ook geen geloofsleven. Maar dat de Heer je trekt. En dan mag je in de woestijn eten van het manna. Aan de tafel. Zijn vlees en zijn bloed. En door alle strijd heen gaat God voor. En lieve mensen, wat zou je dan van zo'n volk verwachten? Oh, dat Israël heilig voor God leeft. Dat Israël hem dient en vreest. Dat Israël wandelt tot in zijn wegen. En wat moeten ze in dat gebed zeggen? Hoor je het? Maar bid Ezra. En de levieten bidden mij. En het volk wat er op dat grote plein staat, bidt ook mij. Maar, zij en onze vaders hebben trots gehandeld. Zich tegen God verstand. Ze hebben de nek verhard om niet onder God te buigen. Ze hebben geweigerd te horen. Niet gedacht aan de wonderen. Een nek verhard. Grijpend. En in dat gebed worden twee aangrijpende momenten genoemd. Denk maar aan de middag. Daar bij Kades Barnea, die kwestie met de verspieders. Wat heeft dat volk, wat is er opstandig geweest? Ze wilden een eigen hoofd kiezen en dan weer terugkeren. En nog een voorbeeld wordt genoemd met het gouden kalf. Weet u het nog? Dat ze om dat gouden kalf gedanst hebben. Dit zijn uw goden. O, dat volk heeft gezondigd. Grijpend. Ik vraag hem maar weer. Kijk, dat ook in je eigen leven. Ja, toch? Als het gaat over wat God gedaan heeft. Hij was de eerste. Hij heeft tot me gesproken. Hij heeft me opgezocht. Het heeft me naar niks ontbroken. Manna, water, geestelijk voedsel. Hij heeft ons zijn woord en zijn wetten en de sabbat en de zonde gegeven. Alle weldaden. Maar, wat heb ik er tegenover geplaatst? Wat heeft Israël er tegenover geplaatst? Zonde. Opstand. Geweigerd te luisteren. Niet de nek onder de Heer gebogen. Vuisten gebogen. U weet, op een andere plaats moet hij zeggen, ik heb 40 jaar verdriet van het volk gehad. Hier gezonderd, daar gezonderd. Toch aangrijpend. En dan zou je toch denken als het volk in de woestijn elke keer weer zondigt. Nou, al die weldaden die God heeft gegeven. Dan zou God toch een keer dat volk moe worden en het volk uitspuwen en laten gaan. En wat heeft God gedaan? Na zijn grote barmhartigheid. Heeft hij het nooit verlaten? Die wolkkolom bleef. En de vuurkolom was er. Er staat zelfs, u hebt uw goede geest gegeven. De geest werkt ook al in het Oude Testament. Om het volk te onderwijzen. Je hebt het manna niet geweerd. Elke keer was het manna. God betoonde zijn barmhartigheid. Je weet, dat is toch niet te vatten. Dat is niet te begrijpen. Kun je nou indenken dat ik u vaak zeg, ja, de wet ontdekt aan de zonde. Zeer zeker, dat is bijbels, dat is ook helemaal naar de belijdenis. En dat ervaart ieder kind van God. Maar als je Gods genade, Gods evangelie, Gods liefde ervaart. En daartegenover wie ik dan uiteindelijk toch ben. Ondanks alles wat God me gaf. Maar... U weet het wat in Psalm 81 staat. Maar mijn volk wel niet. Naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon. En wat deed de Heere? Hij schoot in barmhartigheid. Hij hield dat volk vast in zijn liefde. Hij bleef manna geven. Hij bleef ze naar het manna lokken. Hij gaf ze water. Hij heeft zelfs zijn heilige geest gegeven. Om ze meer en meer te onderwijzen. Heer, hoe is het nou verder gegaan? We gaan verder met het gebed. Toen kwam het volk bij het land Kanaan. Ja. En u weet, in het land Canaan woonden allerlei volken. En die heeft al die volken in de handen van de Israëlieten gegeven. Het is begonnen met het overjordaanse. Daarna zijn ze door de Jordaan getrokken. En ze hebben dat land gekregen. Moest kijken in het gebed, hoe ze dat zeggen. Ze vonden daar een gespreidbedje. Steden stonden daar, huizen waren er. Ja. De huizen waren vol met allerlei goederen. Uitgouwen bormputten, wijngaarden, olijfgaarden, bomen van heerlijke spijs. Ze konden dat allemaal zomaar krijgen. Ze hebben zo dat land mogen innemen, al die goederen ontvangen. Ze hebben zich verlustigd, mogen eten en drinken, smaken dat God goed is. En, heeft toen het volk heilig voor God geleefd? Hebben ze in zijn wegen gewandeld? En dan lees je het weer, gemeente, vers 26, maar ze zijn weer wederspannen geworden. Ze hebben tegen u gebeleerd, zelfs uw wet achter hun rug geworpen. De profeten gedood, die ze opgeroepen hebben tot bekering. Ze hebben zelfs gelasterd. Grijpend. Zo was het met het volk Israël. Wat heeft God toen gedaan? U kent de richtere tijd. Benauwers gestuurd, vijanden. En als dan het volk konden die vijanden zuchten, riepen tot hier en God hoorde en het heeft weer het volk verlost. En als dan het volk verlost was, gingen ze weer de zonde dienen. Moest God weer benauwers sturen. Hebben ze weer geroepen, God heeft het weer verlost en weer gezondigd. Weer gezondigd. Vol bleef zondigen. Uiteindelijk heeft God het in ballingschap gestuurd. In ballingschap. Want het volk bleef zondigen. En in ballingschap heeft God toen het volk losgelaten. Wel nee, vers 31. Door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, nog verlaten. Want gij zijt een genadige, barmhartige God. Indrukwekkend. Zie wel, gemeente, dat je dit niet in stukjes kunt knippen. Al biddend gaat Esra de geschiedenis langs. Als ware voor hen en ook voor ons een les uit de geschiedenis. En als Esra met het volk te bid, zijn ze één met heel de geschiedenis. Als ware willen ze zeggen, Heere, zo zijn we. U hebt niet anders dan genade bewezen. Ons uw weldadigheden uit Egypte geleid. In de woestijn voor alles gezorgd. De schoenen werden nooit verouderd. De voeten zwollen niet op. De kleren werden niet verouderd. Er was eten en drinken in Canaan gebracht. Mochten heel dat land bezitten. Je hebt ons zoveel weldaden gegeven. En wij hebben gezondigd. Wij hebben u verlaten. We hebben een nek verhard. Niet onder uw woord gebogen. Zelfs de wet achter ons geworpen. Gezondigd. Zodat uiteindelijk de Heer zegt, nou weg met het volk in ballingschap. Daar zou het dan onder moeten gaan. En toch, God is barmhartig. Zo genadig in zijn eenzijdige liefde. Toch weer teruggebracht. Dat is de les uit de geschiedenis. Wat moeten wij hieruit leren? Twee dingen, denk ik. Twee dingen. U volgt zo deze geschiedenis. Het is u bekend. Ja. We zien elke keer, gemeente, ondanks alles wat God aan het volk geschonken heeft, Israël niet voor de Heere leefde. Niet haar roeping volbracht. Niet in heiligheid voor God heeft. Wat leren we eruit? Ik denk aan dat laatste hoofdstuk van Jozua. Gaat Jozua afscheid van het volk nemen? Hij zegt, je hebt allerlei afgoden. Kies maar hoor. Hele zee van afgoden, kies maar. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Nee, zegt het volk, wij dienen de Heere ook. En wat zegt Jozua dan? Jullie kunnen de Heere niet dienen. Dat is de grote les uit de geschiedenis. Elke keer zondigt het volk toch weer. Als het ware over het volk is er één treurzang. Ondanks al Gods genade. Toch elke keer weer gezondigd. Wat een les, hè. Wat is de les voor u en mij? Kun je boven dat volk Israël buigen? Erkennen vanavond. Als het aan mij ligt, heren, kom ik niet verder dan de zonde. uit mij geen vruchten reven. Wat is de les? Dit roept om de komst van Christus. Tja, dit roept helemaal om de komst van de grote Davidson, om Christus. En als dan Christus komt, gemeente, moet je luisteren. Hij heeft gedaan wat wij moeten doen. Hij heeft de schuld gedragen, hij heeft heilig voor God geleefd. Hij heeft de wet volbracht. En in Christus is de rechtvaardigheid en de heiligmaking. Nou blijft er voor u en mij niks anders over dan rusten in die borg. Dat is de tweede les. Want het volk is al alleen maar zonde. Maar God te midden van de zonde van het volk laat zien. Nog één keer neem ik die paar woorden uit het slot van vers 31. Gij zijt een genadig en barmhartig God. De grote barmhartigheid heb je niet vernield. Gemeente, dan mag je met al je zonden, die voor God beleidend, rusten in zijn barmhartigheid. In zijn genade. En als je ooit wil weten waar je echt barmhartigheid kunt zien, moet ik u meenemen. Waar neem ik u mee naartoe? Waar zie je nou echte barmhartigheid? Op Golgotha. Christus onder die zonde van het volk Israël. Christus onder die zonde van u en mij. Maar we zeggen in haar beter. Dat is wat wij voor God kunnen voorbrengen. En die last der zonde rust op Christus. En in Christus straalt uit Gods barmhartigheid. Ja. En onze zonde Christus toegerekend. Al dat wij met onze zonde tot God de toevlucht zouden kunnen nemen. En in Christus ervaren een God van loutere barmhartigheid. Dat is de les uit de geschiedenis. Zullen we de les te harte nemen? Gemeente, word nou niet boos op mij. Maar ik meen het uit diepst van mijn ziel. Verwacht niks van jezelf. Zoek het ook niet bij je. Ik weet dat er ook in onze gemeente toch nog zijn die ergens toch nog een gestalte bij zichzelf willen zoeken. Ik weet dat het aangenaam is. Maar lieve mensen, je vindt het niet. En als je nog een gestalte vindt, dan kleeft daar ook nog de zonde aan. Ja. Laten we toch die les ter harte nemen uit de geschiedenis. Maar... ze weigerden, ze bogen de nek niet, ze hebben gezonden, heren, dat ben ik. En nou dat wonder, God is barmhartig. Dat hart is van hem vervuld met eeuwige liefde. En uit die barmhartigheid gaf hij Christus op Golgotha. Hij onder de last der plagen niet te dragen. Hij onder de schuld, omdat ik zou schuilen bij Gods genade. Gemeente zalig worden is genade. Pure genade. En omdat het genade is, kan iedereen zalig worden. Ja, ja. Maandagavond in een catechisatieboekje stond, we moeten bij God met lege handen komen. Toen keken die catechisanten me aan en toen zei de dominee, dat hebben van u anders geleerd. Ik zei, nou dat hebben jullie goed onthouden. Zie hoe die kinderen luisteren. Zie je ze luisteren. Ja. Dominee, dat hebben we van u anders geleerd. Ik zeg terecht. Ik hou ook helemaal niet van die uitdrukking. Wie God komen met lege handen. Ik heb geen lege handen, u dan? Je kunt ze wel proberen leeg te krijgen, maar je hebt ze niet leeg. Je krijgt ze ook nooit leeg. Ik vind het zo'n vreemde uitdrukking. Want ze zijn boordevol met zonde. Boordevol? Wie heeft nou lege handen? Die hebben we niet. En uit wonden, hier staat een volk. En die handen worden steeds zwaarder, steeds zwaarder. Maar hier gezonden, daar gezonden. Maar God is barmhartig. En dan mag je vol met die handen, vol met zonde, de toevlucht nemen tot die barmhartige God. En is het alleen genade. Het was de tollenaarsgestalte. Achter in de tempel. En gemeente, verder hoef je in je leven niet te komen. Maar minder kan niet. O God. Wees mij de zondaar genadig. Ja. En deze ging af. Gerechtvaardigd naar zijn huis. Ja. Kijk gemeente, als die niet waar was, durfde ik niet aan die tafel te zitten. durfde ik niet eens te bedienen. Als dit niet waar was. Heel je leven slaat je in je gezicht. Heel je leven getuigt tegen je. Maar luister. God is barmhartig. Ja. Hij geeft elke dag weer manna. Kom maar, zegt hij, kom maar. Buk maar in de woestijn, zand. Daar ligt dat manna. Het brood des levens, Jezus Christus. Op Golgotha is de steen losgeslagen, Christus. Daar mag u drinken, de wateren des heils. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt koten niet. Wijn en melk zonder prijs en zonder geld. Nou, nu nog even een derde. We zien de Ezra bidden, heel de les van de geschiedenis. Wat gaat hij daar nou mee doen? Ik noemde dat de nood van het heden. Hoe eindigt hij dat gebed? We zouden zeggen wat wonderlijk, vers 37. We zijn in grote benauwdheden. Zo eindigt hij het gebed. Heren, hier staan we. We zijn in grote nood. We zijn in grote benauwdheid. Welke benauwdheid? Het is begonnen met de Assyriërs. Die wereldmacht is gekomen. Het is de eerste 10 stammenrijk in ballingschap gevoerd. Toen zijn de Babyloniërs gekomen. Toen is de 2 stammenrijk in ballingschap gevoerd. We zijn wel wat teruggekeerd, maar nu regeren de Perzen. En het volk is wel terug, maar het is geen vrij volk. Altijd ligt dat Persische juk nog op ze. Ze zijn nog door de Persen onderdrukt. Ze zijn nog geknecht. Ze moeten schatting betalen, belasting betalen. Het is geen vrij volk. Nog een volk van slaven. Buigend onder de Persen. Ze wonen wel nou terug in Jeruzalem, maar helemaal niet vrij. Economisch is de nood groot. Ja. Velen van het volk die vrezen leren nog niet en die zondigen. Er is altijd nog die straffende hand. Met de Assyriërs begonnen, met de Babyloniërs, nu met de Perzen. Maar, zegt dan Ezra in dat gebed, vers 32, nu dan onze God. Luister. Laat voor uw aangezicht niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft. Dat is die druk van die Assyriërs, van die Balen en van nu. Heren, mag ik onze moeite voor u neerleggen? We kunnen niks zeggen, heren, vers 33, want u bent rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Gij hebt trouw gehandeld, maar wij niet. We hebben goddeloos gehandeld. Onze koning, onze vorsten, onze priesters, onze vaders, we hebben gezondigd. We hebben u niet gediend. En daarom zijn we ook nu nog knechten. Daarom is ook nu nog de nood van het volk groot. Wij zijn in grote nood. We zijn geen vrij volk. Wel terug, maar nog in de druk. En de nood onder Israël is groot. Maar heren, als u ons slaat, u bent rechtvaardig, u bent zo trouw, maar wij hebben gezondigd. Wij. Hoort u het, heren? We zijn in grote nood. We kunnen u niks ongerijms toeschrijven. Wij hebben gezondigd. Eindigt daar het gebed mee. Luister. Kijk nog even naar vers 32. Nu dan. Dat is de les uit de geschiedenis. O onze God. Gij grote, gij machtige, gij vreselijke God. En dan komt het. In zijn grootheid. Vreselijk wil zeggen, God is geducht in zijn majesteit, in zijn heilige raad. En dan komt het. Die het verbond en de weldadigheid houdt. Kijk, heren, hier staan we nou. Wij zijn in grote nood. De slaandand van de Syriërs, de slaandand van de Babyloniërs, nu de slaandand van de Perzen. De nood onder het volk, economisch ook, we zijn nog arm, er is veel ellende. Heren, dat komt door onze zonde. U bent rechtvaardig, u hebt ons rechtvaardig geslagen. Hier staan we dan. Met onze zonde. En dan kijken we naar de geschiedenis. Dat volk heeft altijd gezondigd. En we zijn één met onze vader. En we zijn in grote nood door onze eigen zonde. Hier staan wij. Maar hoe heb u bewezen te zijn in heel de geschiedenis? Groot geducht. Maar u zijt een God die het verbond en de weldadigheid houdt. Wat is dat zijn weldadigheid? Dat is de genade van Gods verbond. Dat is de liefde van
dat we moeten. Ondanks onze zonde. Uw slaandand hebben wij verdiend. Wij zijn in grote nood. Maar gij houdt uw verbond. En uw weldadigheid. Uw genade. Uw verbondsliefde. En biddend de schuld belijdend. Buigend onder God. Grijpt dat volk bij de mond van Ezra. God in zijn genade. En in zijn verbond aan. En dan mogen ze met al de zonden rust vinden in Gods verbond en in zijn genade. Ja. En dan ligt dat vast, dat verbond, in Gods eeuwige liefde. Maar het straalt uit door de middelaar van het verbond, Jezus Christus. Hij houdt zijn verbond. Hij houdt zijn verbondsliefde. Om Christus wil, hoe ik ook gezondigd heb, houdt hij zich toch vast in zijn verbond. En uit zijn belofte geeft hij zijn genade. Om Christus wil. Hun die zijn verbond te hoorden. Als hun schatten gadeslaan. Kijk, dat is de nood in het heden. Hebben jullie ook nood? Als ze daarover gaan spreken, dan zitten we morgen met elkaar nog. Ja, je zou eens een rondje kunnen doen. Ieder in de kerk staat eens even op. En vertelt zijn eigen nood. Dan horen we wat met elkaar. Het hoeft niet hoor. Maar iedereen heeft zijn nood. Zijn vragen, zijn zorgen. Soms is het tot stikkens toe dat je er niet uitkomt. De een heeft deze nood en de ander die. Soms voel je de mangel van de Satan. Alsof al Gods golven over je heen gaan. Weer een zorg erbij. Weer een en geen uitkomst. En dan moet je onder de Heer buigen vanavond. En zeggen met Ezra hier op deze biddag. We zijn een grote benauwdheid. Maar u bent rechtvaardig, Heer. We kunnen u niks ongerijms toeschrijven. Wij hebben gezondigd. En hoeft er niet een specifieke zonde te liggen. Maar wij hebben gezondigd. Wij zijn zondaar. En u bent u daar met uw slaande hand. En wat moet je dan in die grote nood doen? Ach, lieve mensen. En ga ik eindigen. Maar je zou blijven preken. Dat is de grote les uit de geschiedenis. Ondanks al onze zonden. Hoe je het ook verknoeid hebt. Hoe hoog de nood ook is. Hij is barmhartig. Hij is de God van zijn verbond. Hij houdt zich aan zijn belofte. Dat zijn weldadigheid. De trouw, de liefde, de genade. Om Christus wil. En dan mag met al mijn benauwdheid, met al mijn dwaasheid, met al mijn zonde, schuilen bij die verbondsheren. Ja, die zijn verbond ten woorden als hun schatten gadeslaan. Weet je wat zo jammer is in de prediking, in onze reventoerse kringen, dat die de gedachten van verbond kwijtraken. Zo'n rijke bijbelse gedachte. Weet je wat hier nou gebeurt, lieve mensen? En dat is nou bidden. Laten we maar met onze nood bij de Heere komen en zeggen, Heere, uw schuld is het niet hoor. U bent trouw. Wij hebben gezondigd. En weet je wat God dan doet? Die zet daar de koepel van zijn verbond over. En dan mag u rusten. In zijn verbondsgenade. In zijn verbondsliefde. Dat is rusten in de middelaar van het verbond. Jezus Christus. En als we nou straks sterven gaan. In het uur van het sterven. Ik moest eraan denken toen ik vanavond even de krant las. Er was een of ander onderzoek gedaan onder de Nederlanders. Hoe ze over sterven denken. Misschien heb je dat ook in de krant gelezen. U leest dat dan maar. Toen ik las moest ik denken. Daar ga ik de preek mee beëindigen vanavond. Als je nou straks sterven gaat. Wat moet je dan zeggen? Heer, ik ben een dominee, ik heb er goed van afgebracht. Heer, ik was ouder in de jaren dan, maar ik heb goed huisbezoek gedaan. Ik heb er goed gedaan hoor. Ik heb er goed van afgebracht. Ja. Kun je dan zeggen, nou heer, ik was een trouw lid van de gemeente. Ik heb altijd de bevindelijke waarden zocht en netjes geleefd. Ik heb het er goed van afgebracht. Kun je dat zeggen?
Zeg eens allen die Christus kennen en die de Here vrezen. Als je straks in het uur van het sterven komt, kun je dan zeggen, ik heb het te goed gedaan, Heer. Ik heb in heiligheid voor u geleefd. Of moet je met Ezra zeggen, de les van de geschiedenis, wij hebben gezondigd. Ik denk, gemeente, als ik ga sterven en bij God kom, dat ik niet verder kom. Ik heb gezondigd. Hier sta ik, voor uw aangezicht als een zonde. Is in mij niets te hopen, niets te pleiten, niets te verwachten. Maar, gij zijt die God, die uw verbond houdt. En dan mag je zien op Christus. En om Christus wil, dan mag je ingaan. Gemeente kan het ook anders zeggen. Dat is laatst we gaan eindigen. Als we nou sterven gaan. Wat zal uw laatste woord zijn? Als je daar voor Gods aangezicht staat. En je zou voor Gods aangezicht één woord mogen spreken. Als een gebed. Wat zou uw laatste woord zijn? Mag ik het zeggen? Genade. En dat is de zeekuste. Dat is de vastste. Dat is de ruimste grond om binnen te komen. Hij is een genadegod voor de grootste der zondaren. Amen. Wij gaan ervan zingen, Psalm 57, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Het eerste vers van Psalm 57. Dank u wel, Heere, dat we naar dit onderwijs uit dit hoofdstuk mochten luisteren. En rijk evenredig. Als we eerlijk met onszelf omgaan, dan moeten we zeggen, ze hebben gelijk. Wij hebben gezondigd. En dat trekt heel het leven door. En een wonde.
dat gij uw barmhartigheid en genade toont in Christus. Gij grote, vreselijke God, mogen we dan u de toevlucht nemen, want gij zijt die God, uw verbond en de weldadigheid houdt, het nooit verbreekt, tot in eeuwigheid. Laat dat onze grond zijn. Genade. Genade alleen. Heren, zo kunnen we naar huis. Zo kunnen we het leven door. Zo kunnen wij het leven uit. Zo kunnen wij de eeuwigheid in. Dank u wel dat we hier waren. Dat we het woord hebben mogen prediken. Daarna luisteren, we gaan weer naar huis. Neem ons allemaal voor uw rekening. En mogen we komende zondag in de kerk weer samenkomen bij de prediking, bij de tafel van uw verbond. Hoor ons. Vergeef wat niet is naar de reinheid van uw heilige wil. En mogen we beleven als zo'n 14 dagen hier weer samen zijn om het volgende hoofdstuk te overdenken. Wij vragen u dat om Christus wil. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 25, 3 en 5. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u vrede. Amen.